van Stef Bos. De hemel is maar tijdelijk, heeft hij ook een beetje gelijk in. Met Tears in Heaven, een heel indringend liedje. Waar de antwoorden op de vragen van Eric Clapton trouwens allemaal ja zijn. Naar een heel onrealistisch licht filmpje. Mensen in witte kleding die gewogen worden. Nou, daar gaan we het vandaag over hebben. Ik ken jullie beeld niet. Ik weet niet wat jullie beeld is over de dood. Ik weet niet wat jullie beeld is over leven na de dood. Misschien is dit jouw beeld, hè? Dat er iemand je opwacht bij de hemelpoort en dat je daar staat met je creditkaart of met je in je witte kleren. Ik weet het niet. We zijn bezig met een serie over wereldbeeld. En we hebben gezien dat een wereldbeeld, en ik lees het even voor, is een voorstelling die iemand of een bepaalde groep van mensen zich gevormd heeft omtrent de werkelijkheid van de wereld. Dat is een bril, een gekleurde bril, waardoor je kijkt naar de wereld om je heen. En die gekleurde bril die bepaalt voor een heel groot deel welke keuzes je maakt in je leven. Welke betekenis je geeft aan dingen die gebeuren in je leven. En we hebben al gekeken naar God, seks, werk, geld. En vandaag wil ik het hebben over dood. Want ik denk dat dit onderwerp nog het meest duidelijke van de hele serie laat zien wat een wereldbeeld met je doet. En hoe dat je denken en je handelen beïnvloedt. En misschien vind je dit een heel depressief onderwerp voor vanochtend. Nou, daar kan ik helaas niks aan doen. Misschien is het een onderwerp waar je eigenlijk helemaal niet mee bezig bent. Of juist toevallig door de omstandigheden juist midden daarin zit. We hoorden vanochtend van een jongen die we kenden die gisteren bij Best om het leven is gekomen op de snelweg. Dus het kan zijn dat je daar net mee bezig bent met zo'n onderwerp. Maar iedereen krijgt hiermee te maken. Iedereen heeft hiermee te maken gehad. Iedereen zal er in de toekomst mee te maken. Iedereen gaat namelijk dood. Er is nog niemand die... Er is niemand die dit niet mee gaat maken. Niet iedereen gaat trouwen, niet iedereen krijgt kinderen. Maar iedereen in onze omgeving gaat dood. In een van de boeken van het Oude Testament staat een heel interessant zinnetje. Daar staat, het is beter om naar een begrafenis te gaan dan naar een feest. Dan denk je, ja, waarom zou dat dan staan? Omdat je bij een begrafenis pas gaat nadenken over dingen die echt betekenis hebben. Die echt belangrijk zijn in het leven. Over dingen die eeuwig zijn. In plaats van dat je afgeleid wordt door feestjes, door leuke dingen. Het verhaal gaat, ik weet niet of jullie Alexander de Grote kennen. De grote man, een groot rijk. Zijn vader Philippus van Macedonië. Die had een slaaf en die stond bij zijn troon. En die zei regelmatig, dat was zijn werk. Philippus, jij gaat dood. Philippus. Jij gaat dood. Philippus, er komt een dag dat jij doodgaat. Kan je voorstellen dat je zo'n baan hebt, dat je tegen de keizer van zo'n machtig rijk mag vertellen, jij gaat dood. En waarom wilde Philippus dat weten? Die wilde gewoon erbij stilstaan dat het leven kwetsbaar was, dat het heel fragiel is. En hij wilde graag de keuzes die hij maakte iedere dag in het licht doen van het feit dat het leven maar kort is. In onze maatschappij proberen we het een beetje weg te drukken. We worden niet zo vaak geconfronteerd met de dood. Maar het feit is, iemand van ons is de volgende. Hè? Iemand hier is de volgende van deze groep die doodgaat. En we denken allemaal dat wij het niet zijn. Ik denk dat ik het niet ben. Jij denkt dat jij het niet bent. Maar één van ons heeft ongelijk. Misschien ben ik het toch. 3 mensen gaan dood per seconde in deze wereld. Dat is 250.000 per dag. Ik was afgelopen week op het werk bij ASML. En een collega vertelde aan zijn groep, en hij is een jaar of 50, dat hij kanker had. Heeft. En dat de doktoren hem opgegeven hebben. Zij vertelde dat aan zijn groep. En zijn groep bestond uit 20 man ongeveer. En de doktoren hadden tegen hem gezegd, misschien heb jij nog 3 maanden om te leven. Nou, dat was natuurlijk een heel bijzonder moment dat hij dat aan zijn medewerkers vertelde. Maar de reacties waren heel verschillend. De 20ers, de jonge gasten in de groep, die vonden het natuurlijk ook verschrikkelijk, maar die gingen meteen door aan het werk daarna. Heel erg, hè? Mijn baas die gaat dood, vervelend voor hem, maar het heeft niks met mij te maken. Terwijl de 50ers, die ook in de groep zaten, die hadden gewoon de hele dag nodig, en misschien wel langer, om dit nieuws tot zich door te laten dringen. Omdat ze heel goed realiseerden dat het hun ook had kunnen overkomen. Dat ze net, hè, dodge the bullet heet het in het Engels, dat ze eigenlijk net ook aan de beurt hadden kunnen zijn. Die snapte dat bericht van kanker bij hen ook had kunnen gebeuren. Dat had echt een hele grote impact. Jonge mensen, en ik ook, hè, tot nog niet zo heel lang geleden, denken vaak dat ze onsterfelijk zijn. En daarom denken ze ook niet vaak na of vragen over de dood, totdat ze bij een begrafenis komen of totdat ze er echt mee geconfronteerd worden. En de vraag vanochtend is, wat is jouw wereldbeeld over dood? Hoe denk jij na over de dood? En naar wie luister jij als het hierover gaat? Als ik een rondje maak, en misschien kan jij dat ook doen in je omgeving, en je vraagt aan mensen of er meer is tussen hemel en aarde, dan kom je al gauw tot de conclusie dat veel mensen denken dat er meer is. Dat er iets moet zijn na de dood. Dat je op een of andere manier niet ophoudt met bestaan als je doodgaat. Zelfs de meest atheïstische mensen die ik tegenkom, houden die mogelijkheid open dat er wellicht meer is. Bij ASML ook weer. Er zijn een paar mensen die ik ken die echt geloven dat het ophoudt. Die geloven dat er echt niks meer is na de dood. Dat ze wormenvoer worden, zeggen ze zelf. En dat ze in een kist de grond in gaan en dat het dan voorbij is. Maar ze zijn vaak ook heel erg inconsistent daarin. Als namelijk iemand in hun omgeving overlijdt, en ik kom wel eens op begrafenissen van een vader of moeder van een collega die overleden is, dan hoor ik toch vaak zinnen van, mijn moeder is nu in een betere plaats. Die hoor je heel vaak. Oma is een sterretje in de hemel. En ik snap dat je dat zegt, hè. Ik snap dat je dat zegt. Maar als je de rest van je leven roept dat er niks is na de dood, waarom hou je dat dan niet vol als je ermee geconfronteerd wordt, als je aan het graf staat? Ik denk dat ze stiekem, en misschien niet aan zichzelf durven toegeven, dat ze in iets meer geloven dan ze feitelijk kunnen bewijzen. En de vraag die ik altijd aan hen stel, hoe weet jij dat? Uit welke bron haal jij het dat jouw moeder nu in een betere plaats is? Of dat je vader nu in een betere plaats is? Of dat je kindje nu in een betere plaats is? Hoe word jij geïnformeerd? In de wetenschap is de laatste jaren ook steeds meer aandacht voor dood en bijna doodervaringen. Ik weet niet of je wel eens gehoord hebt van George Ritchie of de Nederlandse cardioloog Pim van Lommel. Die geven een bovennatuurlijke betekenis aan bijna doodervaringen. Die doen onderzoek met mensen die bijna doodervaringen gehad hebben. En heel veel mensen zeggen van ja, dat zijn maar dromen, hè, en die proberen dat weer onderuit te praten. Maar mensen die een bijna doodervaring gehad hebben, en ik ken er een paar, die zijn niet van te overtuigen dat het maar een droom was. Of dat het niet echt is. Er zijn ook een heleboel boeken tegenwoordig over bijna doodervaringen. Er zijn mensen die zeggen dat ze uit hun lichaam treden. En zijn er wel anderen die zeggen, aha, ik heb een nummer op de kast gelegd. Wat stond er dan op de kast toen je uit je lichaam trad? En dan kunnen ze dat nummer niet noemen en dan zijn ze weer overtuigd dat het weer niet echt is. Maar niemand kan goed beantwoorden wat daar gebeurt. Als in jouw wereldbeeld alleen dingen bestaan die bewijsbaar zijn, dan houdt het op. Dan moet je tot de conclusie komen dat je het niet weet na de dood. En misschien ben jij zo iemand. Misschien zit je hier vandaag en je bent met iemand meegekomen of misschien moest je mee. En geloof je dat er echt niks meer is, dat het leven ophoudt na gemiddeld 80 jaar voor ons? Die kans is heel klein, want we zitten in een kerk. En de meeste mensen komen naar een kerk en die geloven wel wat. Maar stel dat jij dit bent. Wat voor gevolgen heeft dat dan voor je leven? Stel dat je weet dat je maar 80 jaar op deze planeet hebt. Als je weet dat alles ophoudt, wat voor keuzes maak je dan? Dus we hebben allemaal de illusie dat we zo'n mooi leven leiden, zullen gaan leiden. Dat onze achterkleinkinderen het nog over ons zullen hebben. Dat denken we. Alsof ze een foto op de schoorsteen hebben staan en waar ze dagelijks langs lopen. Hey, kijk, daar is overgrootvader Maarten. Oh, wat ben ik toch dankbaar voor hem. Die illusie hebben we. En daar worden we mee gevoed. Ik weet niet of je de nieuwe Volvo V60 reclame kent. Ik heb op de radio al heel vaak gehoord de afgelopen week. De Volvo V60, die rij je niet omdat die een mooie bak is of omdat het een Volvo is. Die rij je voor je achterkleinkinderen staat in die reclame. Nou, dat is gewoon totale onzin. Die rij je echt niet voor je achterkleinkinderen. Wat is de voornaam van je overgrootvader? Weet iemand dat? Een overgrootvader, want je hebt er een heleboel, hè? Je hebt er 8. Noem eens een voornaam van je overgrootvader. Je hebt er 16. Ja, de meeste van ons weten niet. Als we een foto zouden zien van onze overgrootvader of onze overgrootvader, denk je, hé, wie is die oude kerel? Nooit gezien. Waarom denk je dat het voor ons anders is richting onze achterkleinkinderen? Er zijn maar heel weinig mensen die onthouden worden in de geschiedenisboeken. En de kans dat jij en ik daarbij horen is gewoon heel klein. Waar leef je voor? Als je weet dat jouw koninkrijk je hier over een paar jaar ophoudt. 80 jaar lijkt heel veel, zeker als je 20 bent. Maar als je al 40 bent, zoals ik bijna, dan is 80 toch helemaal niet zo ver weg meer. Waar leef je voor? Als je denkt dat straks alles met jou in je graf zal verdwijnen. Heel veel andere clubs denken wel dat er meer is na de dood. En religies bijvoorbeeld. Ik heb er een paar uitgelegd. In het Jodendom wordt bijvoorbeeld uitgegaan van een fysieke opstanding. Orthodoxe Joden zullen daarom altijd begraven worden, nooit gecremeerd. Want ja, als je gecremeerd bent, is het moeilijker om op te staan. Ik was in Jeruzalem, op de Olijfberg zit ook een hele groot graf. En daar zijn mensen allemaal met hun voeten naar Jeruzalem begraven. Zodat als ze op zullen staan, ze meteen een mooi uitzicht hebben. Zie je dat, hoe je kijkt, hè? Als je dat gelooft, dan bepaalt dat nu al van hoe je begraven moet worden. Bij de moslims maak je ziel zich los van het lichaam. Je leeft verder, niet in je lichaam, maar als ziel. Je goede daden worden beloond. En in sommige kringen geloven ze zelfs dat ze rijkelijk beloond worden. Jullie kennen allemaal de verhalen natuurlijk, dat als je grote dingen voor God doet, grote dingen voor Allah doet, en dat geldt niet voor alle moslims, maar bepaalde kringen geloven, dat je dan direct de hemel in gaat. En dat je dan 72 maagden krijgt en weet ik wat voor rijkelijke beloningen je krijgt. En dat heeft heel veel invloed op je denken nu. Als je nu in de ellende zit en je leven is niet zo leuk, en er komt iemand langs en die zegt, hey, als jij deze bom omdoet en je gaat daar naartoe, dan krijg je zo'n fantastisch leven. Dan kan dat je leven best beïnvloeden. Overigens, moet je maar eens een keer doorvragen als je een moslim collega hebt, weet geen enkele moslim of hij überhaupt de hemel in komt met 100% zekerheid. Dat zullen ze niet tegen je zeggen. Oosterse religies, boeddhisme, hindoeïsme. En dat gedachtegoed komt steeds meer voor in de New Age beweging ook in Nederland. Is er vaak sprake van karma. En karma betekent, je krijgt terug wat je verdient. Je oogst wat je zaait. Actie is reactie. Hè? Als je goed bent geweest, dan kom je terug op aarde. Als een beter persoon, in een rijkere club. Als je niet zo goed ben geweest, dan kom je ook terug, maar misschien als mug of als, weet ik weer, bromvlieg of iets irritants. En dat is dan jouw eigen fout. En dan hopelijk kan je als bromvlieg of als mug je beter gedragen en dan kom je weer terug. En zo kan je reïncarneren. Dat motiveert je enorm om een goed leven te leiden. Want als je weet dat je dit leven, waar je ook zit, een goed leven leidt, dat je volgend leven beter is, dat zou je enorm kunnen motiveren. Maar het doet nog iets. Betekent nou dat mensen die aan de onderkant van de samenleving zitten, het eigenlijk zelf verdiend hebben? Hadden ze maar beter moeten leven in hun vorig leven. En daarom zie je, als je naar plaatsen zoals India gaat ook, dat er verschillende groepen mensen zijn en een arme sloeper daar zit en dat mensen daar gewoon langs lopen. Dat heeft hij verdiend. Dat is de conclusie van zo'n wereldbeeld. Nou, uiteindelijk, als je maar reïncarneert en je doet het steeds beter en beter en beter, kom je uiteindelijk uit in het nirvana. Dat is geen hemel, maar volgens de Dalai Lama, hè, die meneer achter mij, dat is een gemoedsgesteldheid waarin de psyche volkomen losgemaakt is van dwalingen en bezoedelingen en opgegaan is in de werkelijkheid zoals die door een verlicht wezen wordt ervaren. Nou, ik weet niet wat dat betekent, maar dat is het beeld. En dan zie je deze verschillende clubs, hè, hoeveel invloed het uitmaakt. Als jij op station Eindhoven rondloopt en er zit iemand en die is arm en die staat daar met zijn bakje en die wil geld hebben. Als je niet gelooft in een hiernamaals, waarom zou je die gast geld geven? Waarom zou je dat doen? Als je gelooft dat hij dat verdiend heeft, waarom zou je hem dat geld geven? Dat heeft hij toch verdiend, moet hij maar beter leven. Of als je denkt dat je in de hemel komt door goede daden, natuurlijk geef je hem dan geld. Want kijk eens, en dan mag iedereen zien ook meteen, jij geeft hem geld, jij doet een goede daad. Je wereldbeeld, vooral over dit onderwerp, beïnvloedt heel veel je dagelijks handelen. Nou, ik wil het heel graag hebben over het wereldbeeld dat de Bijbel over de dood schetst. En ik denk dat duidelijk is voor de meeste van ons dat de Bijbel en de meeste christenen ook geloven in een hemel, een hiernamaals, een leven na de dood. Dat het niet ophoudt bij het doodgaan, maar dat er nog iets is. Maar hoe ziet die hemel er dan uit? We hebben het filmpje gezien, mensen in witte kleren. Of ik weet niet of je wel eens naar schilderijen bent gaan kijken. Daar zijn allemaal van die mensen op een wolkje, harpje in de hand, die baby's met een luier aan, vaak van die mollige, dikke baby's. En die mogen dan de hele dag daar harp spelen en de hele dag in de kerk zitten. Nou, dat lijkt me echt verschrikkelijk. Als dat de hemel is, geef mij maar het alternatief, want het lijkt me verschrikkelijk om tot in eeuwigheid in een kerkdienst te zitten. Ik weet niet hoe dat voor jullie is, maar dat lijkt me echt helemaal niks. Dus het beeld dat we hebben over de hemel, maar bepaalt ook hoe enthousiast we zijn over het leven hierna. Weet je, we zijn helemaal niet gemaakt voor zo'n rare wereld met een wolkje en een harpje en een baby. We zijn gemaakt voor een tuin. Daar hebben we de afgelopen keer ook over gehad. We zijn begonnen in een tuin. Een mooie tuin. Waar we in ons blootje rondrenden. En gras tussen onze voeten voelden. En waar we wandelden met God. Daar zijn we voor gemaakt. Niet voor een uit het lichaam ervaring of een baby met een harp. Weet jij hoe de hemel eruit ziet? Heb je er wel eens over nagedacht? En hoe kom je aan dat beeld? Komt het door die schilderijen of door zo'n filmpje? Er wordt heel veel geschreven over allerlei profetieën die in allerlei boeken staan. Maar er wordt heel weinig geschreven over het beeld, over hoe de Bijbel, hoe de hemel er echt uitziet. En er wordt ook weinig onderwijs over gegeven. En daarom kom ik heel veel christenen tegen, heel veel mensen die naar de kerk gaan, die eigenlijk geen goed beeld hebben van wat hierna gebeurt. Ik kan uren erover praten, maar ik heb geen uren, dus ik ga het kort houden om je een beeld te geven van de hemel. De Bijbel spreekt over twee hemels, wisten jullie dat? De Bijbel spreekt over een hemel en een nieuwe hemel. In dat opzicht heeft Stef Bos gelijk als hij zingt, de hemel is maar even. De hemel, de eerste hemel, is de plek waar mensen meteen naartoe gaan als ze doodgaan. Een plek bij God. Paulus, een van de schrijvers van de Bijbel, schrijft, het liefst zou ik mijn aardse lichaam verlaten om voor altijd bij de Heer te leven. Uit het lichaam, bij God. En uit andere teksten blijkt dat mensen in die hemel kunnen zien, voor een deel tenminste, wat er gebeurt op aarde. Dat ze ook naar God toe gaan en zeggen, wij willen recht hebben, het gaat daar niet goed op aarde. En dat er blijdschap is in de hemel, dat leren we ook. Als er mensen zich tot God keren, als mensen God vinden. Maar die hemel, uit het lichaam, bij God, is maar heel tijdelijk. Dit is niet de hoop waar de kerk, waar de christenen, waar Jezus over spreekt. Jezus zegt het volgende. Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al was hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in eeuwigheid. Jezus spreekt over een opstanding. Over een opstanding na leven na de dood. Dat je kan leven nadat je naar die hemel, een tweede hemel. Een moment dat ons lichaam weer opstaat. Dat is de hoop die we hebben. En niet alleen wij staan op, maar de hele aarde wordt vernieuwd. Ik heb een tekst hier uit het laatste boek van de Bijbel. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. De zee was er niet meer. En of dat letterlijk is, weet ik niet. De zee was in die tijd zeker iets angstig. Mensen konden niet zwemmen, daar verdronken ze in. Of je niet met je over strand kan wandelen in de hemel, weet ik niet. Maar hier staat, de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel. Gereed gemaakt als een bruid die voor haar man zielig gemaakt is. Het beeld hierbij is, ik doe soms wel eens trouwdiensten en het is geweldig. Er staat een man hier en de bruid komt in al haar stralende glorie van achter aanlopen. En je moet dan de blik in die ogen van die man zien. Dat is het beeld dat hier gebruikt wordt, dat de hemel eraan komt. Ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. Ze zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. No more tears in heaven. En de dood zal er niet meer zijn, ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan en hij die op de troon zit zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. De Bijbel zegt dat Jezus opgestaan is uit de dood. Dat gaan we met Pasen vieren. Opgestaan is, maar dat hij ook terug zal komen. Hij heeft de dood overwonnen. En hij zal een vrederijk stichten hier op aarde. Maar uiteindelijk komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ons thuis in de toekomst is niet die tijdige hemel. Maar ons thuis is hier op aarde, op de nieuwe aarde. Een stad, een fysieke plaats. Ik zei het in de eerste keer al, God seks tuinieren. We gaan van een tuin, gaan we tuinieren, totdat we uiteindelijk in een stad terechtkomen. En God zegt hier niet in deze tekst, ik maak allemaal nieuwe dingen. Nee, hij zegt, ik maak alles nieuw. Hij maakt bestaande dingen, vernieuwt hij. Hij herstelt alles naar wat het had moeten zijn. Een supergave aarde. Miljoenen keren mooier dan dat wij kunnen voorstellen. Miljoenen keren mooier dan dat we nu hebben. Niet alleen een mooi alternatief voor als je ziek bent en dood aan het gaan bent, dat je je op kan verheugen van nou, als ik... het leven is wel zwaar en nu kan ik de hemel in. Nee, dit is gaver dan Six Flags. Dit is gaver dan Disneyland. Dit is gaver dan Hawaii met stranden en zee. Dit is iets waar we allemaal, hoe jong we ook zijn, enthousiast over kunnen worden. Paulus weer, hè, die heel veel kerken gestart heeft in het begin van de eerste eeuw, die snapte dit. Hij schrijft op een gegeven moment, schrijft hij, het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Hij zegt, als ik doodga, is dat winst voor mij. Maar blijf ik leven in het vlees hier op aarde, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk. En wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Ik weet eigenlijk niet wat ik wil. Want ik word door deze twee gedrongen. Ik heb de begeerte om heen te gaan. Ik vind het zo gaaf, die hemel. Ik heb zo'n gaaf beeld van de hemel. Ik zou er graag bij willen zijn. Bij Christus te zijn. Want dat is verreweg het beste. Verreweg. Maar het is noodzakelijk voor nu om hier te blijven. Zegt hij. In het vlees te blijven is noodzakelijk voor u. Ik kan hier nog dienen. Ik kan hier nog dingen voor God doen. Verreweg het beste. Maar er is ook genoeg te doen op aarde. Daarom blijf ik hier even. Is dat ook jouw beeld? Als jij rondloopt, denk je, wauw, ik zou heel graag nu in de hemel zijn, maar het is even beter dat ik hier nog 80 jaar hier op aarde rondloop, dat ik hier ook nog zoveel te doen heb en zoveel mooie dingen kan doen. Of is je beeld, oef, ik vind het hier zo gaaf en de hemel komt wel later als ik moe, oud, versleten ben. We krijgen op de nieuwe aarde ons lichaam terug. Ons lichaam zoals het oorspronkelijk bedoeld was. Zonder pijn, zonder ziekte. We zijn daar mannen en vrouwen. We zijn daar niet onzijdige wezens of zo die daar rondrennen. Er zijn mensen van iedere stam, iedere tong, iedere natie, iedere taal, ieder volk. Hoe oud ben je dan in de hemel? Is een vraag die bij me opkwam van de week. En een moslimcollega tegen mij, die zei van de week tegen mij, ik weet niet waarom, zomaar random, maar in de moslimhemel is iedereen 33. Ik denk, dat is mooi. Dat is toevallig de leeftijd dat Jezus was toen hij doodging. Maar ik weet niet of dat waar is. Misschien zijn we allemaal jong en fit, hè, in de hemel. En dan is 33 voor de jongeren onder ons misschien al heel oud. Maar er zijn aanwijzingen in de Bijbel dat er ook baby's in de hemel zullen zijn. En ook kinderen in de hemel zullen zijn. Die met de dieren spelen. Ik heb hier een tekstje. Een wolf zal bij een lam verblijven. Een luipaard bij een geitenbok neerleggen. Een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn. Hier is hier een kleine jongen. Zal ze drijven. Koe en berin zullen samen weiden. Hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als een rund. Ja, want als hij geen stro eet, dan maakt hij beesten dood. Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder. En in het nest van de gifslang zal een peuter zijn hand steken. We hebben het over peuters, zuigelingen, kleine jongens en dieren. Zou het kunnen zijn, en ik weet het niet, maar zou het kunnen zijn dat zij die te vroeg gestorven zijn, het zoontje van Eric Clapton, hun leven kunnen vervolgen op de nieuwe aarde? Dat ze daar opstaan in het lichaam, in de tijd, de leeftijd die ze hadden, alleen dan zonder ziekte, zonder pijn? Zou dat niet geweldig zijn? In de hemel, het nieuwe hemel op de aarde, is ook ruimte en tijd. Je hoort wel eens van, er is geen tijd in de hemel. Dat is niet waar. Als de Bijbel spreekt over dingen die gebeuren, dan gebeuren ze achtereenvolgend. En dingen kunnen alleen maar achtereenvolgend gebeuren als je tijd hebt. Er is ruimte, fysieke ruimte. En als natuurkundige, en jullie weten ook allemaal, ruimte en tijd zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zo zit het in elkaar. Wij zijn ook helemaal niet gemaakt om buiten de tijd te leven. Daar kunnen wij niet mee omgaan. Er is tijd, er is alleen geen tijdsdruk, want je hebt alle tijd. En het belangrijkste is, God zal bij ons wonen, staat hier heel duidelijk. We zijn terug bij af. Waar we begonnen met Adam en Eva in een tuin, eindigen we ook. We lopen in een paradijselijke omgeving samen met God. Met gras tussen onze voeten, zand, water, net wat je wil, zijn we bij God. En als dat nog niet voldoende is, als je dat nog niet overtuigt van hoe gaaf de hemel is, dan heb ik er nog eentje. Er is straks een barbecue in de hemel. Er is straks een barbecue in de hemel. De Bijbel spreekt heel veel over barbecues, van begin tot einde. Misschien een onderwerp van een andere keer, maar hier is nog een tekst. Het wordt een feestmaal voor alle volken, met heerlijk eten en drinken. Vet en kruidig vlees. God gaat gewoon barbecuevlees maken zonder een beest te doden. Dat is wel heel gaaf. Goede wijnen met een krachtige smaak. Het is een beetje jammer als je vegetarisch bent en niet van alcohol houdt, want dan zit je er in de hemel en dan kan je niet meedoen. Maar dit is geweldig. Wijn, vlees, wat een gaaf beeld van een nieuwe hemel. Het is nou maart, ik heb vorige week voor het eerst de barbecue aangestoken. Hemels, jongens, hemels. Daar word ik enthousiast van. Dus dat is een beetje een beeld van de hemel. Dus je hebt een tijdig hemel waar je kort in bent, los van het lichaam. En daarna heb je een langere hemel, een eeuwigdurende hemel, waar je gewoon fysiek bent, waar je elkaar ook zal herkennen. Waar je gewoon jezelf bent en ook mag zijn. Maar hoe kom je daar dan? Hoe kom je in zo'n gave hemel? Het filmpje bij de inleiding, hè, die vertelt het al een beetje. Maar vanuit verschillende perspectieven heb je eigenlijk drie antwoorden. De eerste antwoord is, sommige mensen geloven dat iedereen in de hemel komt. En dat zou gaaf zijn. Als je erover nadenkt, is het eigenlijk best wel mooi. Iedereen komt in de hemel. Of je nou 6 miljoen Joden dood hebt gemaakt, of dat je nou moeder Teresa bent en kindje in Afrika helpt. Iedereen komt in de hemel. Misschien, geloven sommige mensen, moet je nog even schoongemaakt worden door het vage vuur heen. Hè? Daar wordt even alle ellende van je afgebrand. Maar dan ben je schoon genoeg om de hemel in te gaan. De gedachte hierachter, en ik begrijp die gedachte, is, God houdt zoveel van ons dat hij niemand niet naar de hemel zou sturen. Klinkt als een hele mooie gedachte en ik kom daar straks op terug. Want ik wil zo meteen ook nog iets vertellen over de hel. Want als de hel bestaat, dan is dit niet waar. Want dan zou niemand naar de hel hoeven. Parkeer ik even. De meeste mensen denken dat je in de hemel komt door goede werken. En dat klinkt heel mooi, hè? Ik heb goede dingen gedaan, ik ben aardig geweest, ik heb mijn buurvrouw geholpen. Ik heb heel veel mooie dingen gedaan. Je zag het, hè? Zo'n vuil. Ik heb allemaal hele mooie dingen gedaan. Maar het probleem is niet zozeer, dat vertel ik al vaker, alle mooie dingen die je gedaan hebt. Het feit is, je kan je goede dingen niet met je slechte dingen compenseren. Als mijn kinderen tegen mij liegen, dat doen ze wel eens, dat is heel vervelend. Dan kunnen ze zeggen, ja, maar ik heb de tafel gedekt. Of ik heb 9 gehaald voor gym. Ja, dat is ook mooi. Daar ben ik heel blij mee dat ze dat gedaan hebben. Maar dat neemt niet weg dat ze tegen mij liegen. En dat er een breuk ontstaat in de relatie tussen mij en mijn kinderen. Sommige mensen denken dat wel zo werkt. Dat alles straks op een weegschaaltje gewogen wordt in het filmpje. Hè? Ik doe zoveel goede dingen. God moet mij wel de hemel insturen. Kijk eens hoe goed ik ben. God staat bij mij in het krijt. Ik heb genoeg karmapunten gespaard. Mijn creditkaart met hemelse punten is helemaal vol. Mag ik naar binnen? Ik verdien het. Dit lijkt heel mooi en heel inclusief, hè? Weet je waarom? Omdat we allemaal denken dat wij die mensen zijn die zo goed zijn. Maar dit geeft geen enkele hoop voor mensen die weten dat ze niet zo goed zijn. Want die komen er niet, die hebben niet genoeg punten. Die weten dat ze hele slechte dingen in hun leven gedaan hebben. Maar die kunnen daar niet uitkomen. Die zullen nooit zien dat de balans de goede kant opslaat. Ze hebben te weinig punten. De Bijbel zegt dat we niet door karmapunten in de hemel komen. En dat God niet bij ons in het krijt staat. Maar dat wij bij hem in het krijt staan. Jezus, de Zoon van God, die is gekomen. Ga met Paas over nadenken. Om aan een kruis te sterven. Voor alle dingen die ik en jij fout hebben gedaan. Alles. Hij heeft mijn schuld op zich genomen. Alle ellende. Hoe erg ik ook ben geweest, heeft hij allemaal op zich genomen. Zodat mijn dossier hup, op de grote stapel kan. Kan vernietigd worden. En dat geeft hoop aan iedereen. Want iedereen die hier zit, kan dus opnieuw beginnen. Of je nou slecht denkt te zijn, of goed denkt te zijn. Het enige wat je hoeft te doen, is daarop te vertrouwen. Dat Jezus komt en zijn dossiertje neerlegt. Dat hij gestorven is. In die zin was dat filmpje helemaal niet zo goed, hè? Die gast achteraan in de rij, die stond een beetje voorovergebogen. Die wist eigenlijk helemaal niet. Die was even verrast dat Jezus daar stond. Maar zo hoeft het helemaal niet te zijn. Je hoeft er niet verrast door te zijn. Als je weet dat je Jezus volgt. Als je weet dat je zijn offer hebt aangenomen. Dat hij voor jou is gestorven. Dan mag je gewoon, er staat in de Bijbel met vrijmoedigheid. Hè, dan mag je gewoon blij voor de troon van God staan. En kijken van, hé, ik heb niks te vrezen. Want Jezus is voor mij gestorven. Ik hoef het zelf niet te doen. Ik heb dat zelf ook mogen ervaren in mijn leven. Dat geeft vrijheid, dat geeft vreugde. Maar dan blijft nog wel een vraag over, hè. Als dit de hemel is en het is zo makkelijk om daarin te komen, hoe zit het dan met de hel? Zijn er dan mensen die niet de hemel inkomen? Waar gaan die dan naartoe? Wat is de hel dan? En heel veel mensen worstelen hiermee. Ik worstel daar ook mee. Misschien jij ook wel. En er wordt de laatste tijd heel veel over geschreven. De afgelopen 10 jaar weet ik niet hoeveel boeken er geschreven zijn over de hel. Mensen die niet overtuigd zijn, die ze niet kunnen combineren met Jezus, met de liefde van God. En daarom de hel overboord gooien en er niet meer in geloven. Als de hel wel bestaat, is dat natuurlijk heel gevaarlijk, hè? Want op het moment dat jij niet gelooft in iets wat wel is, dan ga je er ook naar handelen. Dan ga je er ook naar leven. En dan kan je makkelijk achteroverleunen. Want als jij gelooft dat iedereen in de hemel komt, dan wordt er niks van jou gevraagd. Ik zou me hier heel gemakkelijk vanochtend van af kunnen maken, hè? Ik zou gewoon dit onderwerp gewoon kunnen skippen. Dus ik heb altijd tijd. Om de lieve vrede te bewaren. Want ik weet dat mensen hiermee worstelen. En ik kan jullie gewoon heel enthousiast maken over de hemel. Maar ik denk dat dat laf is. Ik denk als ik iemand zie die de straat oversteekt en er komt een vrachtwagen op hem af, dan roep ik pas op. Dan ga ik niet gaan zitten kijken en gaan nadenken van, goh, misschien als ik nou iets tegen hem roep, zal ik me niks zeggen. Want stel dat hij de aanstoot aanneemt aan mijn toon. Of, dat denk je niet. Je roept dan, kijk uit, komt een vrachtauto aan. Ik denk dat het goed is om je wel over te hebben. Jezus deed dat ook. Ik heb een paar teksten erbij gepakt. Dan zal hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerkant zijn, ga weg van mij, vervloekte in het eeuwig vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Deze zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwig leven. Eeuwig straf, eeuwig leven, niet gaaf. Ze zullen buitengeworpen worden in de buitenste duisternis. Daar zal gejammer zijn en tandengeknars. Dit zijn woorden van Jezus. Sommigen worden geworpen in de hel, in het onuitblusbare vuur. En ik weet dat er veel discussies zijn over dit woordje hel, hè? Maar pak even de rest van de zin aan. In het onuitblusbare vuur, waar een worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. Een rare taal. Maar het gaat eeuwig door. En Jezus spreekt over de hel als een realiteit. En hij zegt dit niet om mensen angst in te praten, want dat werkt niet. Ik kan jullie wel bang maken, maar je kan mensen niet in God laten geloven door ze bang te maken voor de hel. Het punt is, net als met mijn kinderen, als ze tegen mij liegen, zijn we gescheiden van God door de dingen die we doen. En als je ruzie hebt met iemand, dan weet je hoe vervelend dat is. Als ik ruzie heb met iemand die dichtbij me staat, is dat nog vervelender. Als ik mijn kinderen aan mokken zijn, is dat echt niet fijn. God is daar boos over. Dan denk je, hoe kan God nou boos zijn? God is toch liefde? Ja, maar liefde en boosheid zijn niet twee dingen die tegenover elkaar staan. Boosheid is niet het tegenovergestelde van liefde. Onverschilligheid is het tegenovergestelde van liefde. Als het je niks doet dat je kind zich de ellende inwerkt. Als het je niks doet dat je kind rare dingen doet. Of gevaarlijke dingen doet. Dan heb je geen liefde voor je kind. Maar als het je raakt en als je er boos over wordt, over die leugenaar in je kind, over de dief in je kind, over de dronkaard misschien in je kind, de verrader, dat betekent dat je er echt van houdt. En God houdt zoveel van ons, dat hij ondanks onze wens, dat we graag onafhankelijk van hem willen zijn, ondanks dat we eigenlijk niks met hem te maken willen hebben, wil hij toch graag een toekomst met ons hebben. Hij doet, ik heb gezegd, Jezus sterft aan een kruis. Maar wat gebeurt er aan dat kruis op Goede Vrijdag? Wat gebeurt daar? God verlaat zijn zoon. Jezus hangt aan de kruis en zegt, Vader, waarom hebt u mij verlaten? Het wordt donker. En dit is Jezus, hè, de zoon van God, die zijn hele leven al samen met God is geweest. In een relatie die wij niet eens kunnen voorstellen voor de eeuwigheid. En die relatie wordt daar onderbroken. Jezus maakt daarmee wat het is om zonder God te zijn, zodat wij dat niet hoeven. Maar hij overwint. De hemel is een leven met God. De hel is een leven zonder God. Een natuurlijk gevolg van veel keuzes die we dagelijks maken. C.S. Lewis schrijft op een gegeven moment, van de Narnia-boeken bekend misschien, dat er mensen zijn die tegen God zeggen, u wil geschieden. Maar er zijn ook mensen waar God tegen zegt, jouw wil zal geschieden. Als je hier op aarde niks met God te maken wil hebben, waarom zou dat anders zijn in de toekomst? Iedereen in de hel kiest daar zelf voor, dat hij niet bij God wil zijn. Zelfs in een verhaal wat Jezus vertelt over een man die in de hel zit, en het is maar een verhaal natuurlijk, die wil graag dat zijn broers gewaarschuwd worden, want het is niet gaaf. Geen enkel moment zegt hij, ik wil hieruit. Ik wil naar de hemel. Dat zegt hij niet. Als je verder over na wilt denken, dat is een heel mooi boekje, een heel klein boekje van C.S. Lewis. Dat heet De Grote Scheiding. En het gaat over helbewoners die met de bus een uitstapje maken naar de hemel. En het eerste wat er gebeurt als ze uit die bus stappen, is dat ze terug de bus in willen en terug willen. Mensen kiezen ervoor om niks met God te maken te hebben. Ze kiezen ervoor om eigenwijs te zijn. Sommige mensen willen niet vergeven worden. Nou, ik kan me heel goed voorstellen dat je nog heel veel vragen over hebt. Daar hebben we natuurlijk de reactiekaarten voor, maar ik wil er even 4 noemen die ik heel vaak hoor. En waar ik kort antwoord op wil geven. De eerste vraag is, hoe ziet de hel eruit? Is het nou een vlammenzee met een duiveltje en een prikvork? Hè? Kennen jullie misschien wel? Ik heb hier geen plaatje bij gedaan. Die prikvork, daar staat natuurlijk niks over in de Bijbel. Maar Jezus praat wel net in die tekst over vuur. Is dat letterlijk? Ik weet het niet. Ik weet niet, misschien is het gewoon symbolische taal. Maar laat je dat niet geruststellen. Want als je een symbool voor iets gebruikt, is de werkelijkheid altijd erger. Het is nooit minder dan een plaatje. Een wijzer is nooit minder dan een plaatje waar het naartoe wijst. Dus de vraag is niet, is het nou vuur? De vraag is, wat bedoelt Jezus daarmee? En volgens mij is het niet gaaf waar hij het over heeft. De tweede vraag die ik heel veel krijg, vooral van collega's, is, de hel, dat klinkt zo veroordelend. Dat voelt niet goed. En daar ben ik helemaal mee eens. Dat voelt helemaal niet goed. Echt niet gaaf. Maar er zijn heel veel dingen die niet goed voelen en toch waar zijn. We hebben het over ziekte gehad. Collega's die ontslagen worden. Oorlog, verdriet. Er zijn heel veel dingen in het leven die niet goed voelen. En toch zijn ze er. Jezus hangt aan het kruis, wordt verlaten door God. Als dat nergens voor nodig was. Nou, dat voelt echt helemaal niet goed. Omdat iets niet goed voelt, betekent niet dat het minder waar is. De derde vraag die ik krijg, van hoe kan het nou dat je voor 80 jaar leven hier op aarde, 80 jaar foute dingen doen, een oneindig lange straf krijgt? Want Jezus, die zegt dat het oneindig lang duurt. Of in andere woorden, van hé, dat is niet rechtvaardig. Ik word zo lang gestraft voor iets wat ik eventjes gedaan heb. Maar we weten allemaal dat voor een strafmaat maakt het niet uit hoe lang je het gedaan hebt. Als ik jou in 10 seconden vermoord of in 1 minuut vermoord, heeft geen consequenties voor hoe lang ik daarna in de bak zit. Het is niet zo als ik jou in 10 seconden vermoord dat ik maar 2 jaar in de bak moet. En als ik er een minuut over doe dat ik dan 20 jaar in de bak moet. En daar zit geen relatie. Het gaat nou ook niet om hoe lang je erover doet. Het gaat over wat je doet. Wat in dit geval wijs je een oneindige God af. En die krijg je dan ook. Een oneindige straf, een oneindige tijd zonder God, omdat je daarvoor gekozen hebt. En dat is ook meteen de vierde vraag vaak. Krijgen we nog een tweede kans? Is er nog een mogelijkheid om een tweede kans te krijgen? Soms is dat die theologie die ik net uitlegde, hè, dat je nog even door het vuur heen gaat, dat je schoon gebrand wordt en dat je dan toch de hemel in gaat. Maar de Bijbel spreekt daar niet over. Die man die in die hel zit, die vraagt niet eens of hij eruit mag. En ik denk dat dat eigenlijk het antwoord is op deze vraag. De vraag is namelijk, al zou je mensen een tweede kans geven, zouden ze dan wel voor de hemel kiezen? En ik denk dat het antwoord daarop nee is. Waarom denk je als je 80 jaar lang hier op aarde niks met God te maken wil hebben, dat je dan opeens van gedachten zou veranderen? Waarom zou dat gebeuren? Nou, als je nog meer vragen hebt, schrijf ze vooral op. Dit zijn er 4 die ik vaak tegenkom. En ik wil niet eindigen met de hel, hè? Ik wil eindigen met de hemel. We zijn niet gemaakt voor deze wereld. We zijn gemaakt voor een paradijs, voor een hele mooie omgeving. En daarom weten we ook allemaal, als we rondkijken, als we de krant open doen, dat er iets mis is met deze wereld. Jezus nodigt ons daarom uit voor een wereld die zoveel mooier is dan deze. Jezus zegt het volgende: laat uw hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en de plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug, zegt hij. En ik zal u tot mij nemen, opdat ook u zult zijn waar ik ben. Jezus zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Ik hoop dat we met deze serie in ieder geval genoeg geprikkeld hebben om over na te denken. En de belangrijkste vraag voor vandaag is: waar ga jij naartoe? Stel dat je zo meteen op terugweg van hier die volgende bent, waar we het aan het begin van de dienst over hadden. We denken allemaal dat we het niet zijn. En als je denkt dat je in de hemel komt, waarom denk je dat? Is het omdat je oma goed voor je gebeden heeft? Is het omdat je in de kerk opgegroeid bent? Is het omdat je in Eindhoven woont? Waarom denk je dat je toegelaten wordt? Als je dat nog niet zeker weet, hè, dan kan je gewoon Jezus aannemen. Je kan gewoon zeggen: Heer, ik accepteer dat u voor mij gestorven bent. Dat is het enige. Meer hoef je niet te doen. En dan mag je zeker weten, dat zeg ik ook altijd tegen mijn moslimcollega's, dan mag je zeker weten dat je de eeuwigheid in de hemel en de nieuwe aarde mag besteden. Laten we gaan bidden. Heer Jezus, vindt het een moeilijk onderwerp. En we worden niet vaak geconfronteerd met de dood, behalve bij crematies en begrafenissen. Heer, we zijn nog allemaal zo jong, we willen er eigenlijk nog niet over nadenken. We voelen ons nog zo gezond. Maar het is wel een hele belangrijke vraag, Heer. Want als de eeuwigheid bestaat, dan is 80 jaar toch maar heel erg kort. Heer, ik dank u dat u mijn plaats hebt ingenomen, Heer Jezus, aan het kruis daar. U hebt mijn zonde weggenomen, de dingen die ik fout deed. En ik wil het cadeau aannemen, Heer. Uw cadeau, eeuwig leven met u. Heer, niet op een wolk met een harp. Niet met witte kleren in een eeuwigdurende kerkdienst, Heer. Maar in een nieuwe aarde die ik nou nog helemaal niet kan voorstellen, zo gaaf dat die is. Heer, dat wil ik. Heer, ik wil u Heer van mijn leven maken. Ik wil u volgen. Heer, wilt u ons daarbij helpen? Wilt u mij daarbij helpen om dat te doen? Dank u dat ik bij u mag horen. Heer, en ik bid ook voor de mensen hier. Als er mensen zijn die twijfels hebben, die u nog niet volgen, Heer, help hen om een keuze te maken. Dat ze u mogen ervaren in hun leven. En mogen zien hoe geweldig dat is om samen met u te leven.